De afkondigingen. De eerste collecte is bestemd voor de evangelisatie en de tweede voor de schulddelging. De door de diaconie belegde Ethiopië voorlichtingsavond is verschoven naar aanstaande dinsdagavond om 8:00 in de grote zaal van de Maranatha-kerk. Aanstaande woensdag om 8:00 zal er een winteravondlezing zijn in de schuilplaats waarin dominee Bos hoopt voor te gaan. Vanavond om 8:30 wordt er weer een zangsamenkomst gehouden in de schuilplaats. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 30e psalm, het eerste en het derde vers. Ik zal met hart en mond, o Heer, uw naam verhogen. En psalm zingt: Gods gunstgenoten geeft, geeft lof de Heer die eeuwig leeft. 30, 1 en 3. Nadat we geluisterd hebben naar Gods heilige wet, luisteren we naar de schriftlezing uit de tweede brief van de apostel Petrus. Het eerste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 11. 2 Petrus 1, de eerste 11 versen. En daarna zingen wij uit de 35ste psalm. Het 13e vers: laat vromen juichend te allen tijd om mijn gerechtigheid verblijd. 35, het 13e vers.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht. Nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os. Nog zijn ezel. Nog iets dat uw naasten is. Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan degene die even dierbaar geloof met ons verkregen hebben door de rechtvaardigheid van onze God en zaligmaker Jezus Christus. Genade en vrede zij u vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus onze Heere. Gelijk ons in goddelijke kracht alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort geschonken heeft, door de kennis desgene die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd, door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij door dezelfde de goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvloden zijt het verderf dat in de wereld is door de begeerlijkheid. En gij, tot dezelfde ook alle naastigheid toebrengende, voegt bij uw geloof deugd, en bij de deugd kennis, en bij de kennis matigheid, en bij de matigheid leidzaamheid, en bij de leidzaamheid godzaligheid, en bij de godzaligheid broederlijke liefde, En bij de broederlijke liefde, liefde jegens allen. Want zo deze dingen bij u zijn en in u overvloedig zijn, zij zullen u niet ledig noch onvruchtbaar laten in de kennis van onze Heere Jezus Christus. Want bij welke deze dingen niet zijn, die is blind. Van verre niet ziende, hebbende vergeten de reiniging zijner vorige zonden. Daarom, broeders, benaastig u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken. Want dat doende zult gij nimmer meer struikelen. Want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig koninkrijk van onze Heere en Zaligmaker, Jezus Christus.
Ik lees u als de tekst voor de prediking van deze morgen Markus 4, het 8e en het 20e vers. Uit de gelijkenis van de zaaier. Nog een keer, dat gedeelte dat spreekt over het zaad dat in de goede aarde viel en dat daar vruchten voortbracht, zoals de Heer Jezus ons dat tekent in het 8e vers. En in het 20e vers geeft hij daarvan de verklaring. Markus 4 dus, vers 8 en vers 20. En het andere viel in de goede aarde en gaf vrucht die opging en wies. En het ene droeg 30 en het andere 60 en het andere 100-voud. En deze zijn die in de goede aarde bezaaid zijn, welke het woord horen en aannemen en dragen vruchten, het ene 30 en het andere 60 en het andere 100-voud. Laten wij God zegen bidden over de bediening van zijn woord. En dan willen we in onze gebeden aan de Heere opdragen zuster Romkes, Pyramideweg 61, die deze week in het ziekenhuis moet worden opgenomen om daar ook een operatie te ondergaan. En datzelfde geldt van zuster Bakker, Nink 81. Thuis kwam uit het ziekenhuis Esther Korf, Munnikplaat 31. En er zijn kinderen geboren, meisjes in de gezinnen Kramer van Veen, Meeuwenlaan 8 en Kramer de Noord 105. Laten wij samen de Heere bidden. Heere, we zoeken uw heilig aangezicht op deze zondagmorgen, want tot wie zouden we anders heen gaan? Gij alleen hebt de woorden van het eeuwige leven. Gij geeft ons die woorden ook vanmorgen weer. Gij spreekt door het getuigenis in de schriften. Gij spreekt ook door de verkondiging van het evangelie in het midden der gemeente. En zo geeft u ons de bekendmaking van de weg der zaligheid. Gij laat het in ons midden nog boodschappen wie gij zijt en wat ge gedaan hebt en wat ge nog doen wilt voor verloren mensenkinderen. Maar heren, waar wij zo dringend behoefte aan hebben, dat is aan de werking van de Heilige Geest, die met en door het woord ons ook waarachtige kennis geeft van die dingen die in de schriften worden geopenbaard. Zodat het maar niet alleen een kwestie van ons oor en van ons verstand meer is, maar zodat ons hart erbij betrokken is. Heren, wij maken dat zelf niet. Wij kunnen het wel tegenstaan en door onze zonde en door ons ongeloof u in de weg lopen, onze eigen zaligheid in de weg staan. We kunnen het verknoeien en het verderven. En zoals Stefanus het een keer zei tot de Hoge Raad in Jeruzalem, gij die de wederstaat altijd de Heilige Geest. Zo kunnen wij ook in dat kwaad vallen, waardoor ons leven onvruchtbaar blijft, waardoor ons leven blijft zoals het is, verloren en ellendig, vol schuld, zonder perspectief. Wij hebben het in onze eigen hand en macht, Heere, om onszelf buiten te sluiten. In Nazareth, waar ge een keer geweest zijt, Heere Jezus, in uw vaderstad, kon ge niet vele krachten doen vanwege hun ongeloof. En dat kwaad van Nazareth, dat is het kwaad van kerkmensen overal. Van mensen die de weg horen verkondigen. Van mensen die de weg der zaligheid horen uitleggen. Maar die toch hun eigen weg verkiezen boven uw weg. En die de paden der zonde liever hebben dan de weg der gerechtigheid. En Heere, voor zover dat ook onder ons het geval is, kunt u ook hier niet vele krachten doen vanwege ons ongeloof. Wilt u er ons van doordringen dat wij die vreselijke macht hebben in ons verdorven bestaan, dat we u kunnen tegenwerken en dat wij met dat verdorven hart, Heere, al de arbeid uwer liefde vruchteloos kunnen maken. En toch aan de andere kant, gij zijt almachtig. En gij overwint ook alle machten van ongeloof en boosheid in het zondaarsleven. Als u waar gaat maken wat uw woord ergens zegt, ik wil en zij zullen, dan zal uw volk ook gewillig zijn, zeer gewillig in de dag van uw heerkracht. En dan moet alles wat zich tegen u verzet heeft zwijgen. Dan wordt het alles ten onder gebracht. Dan rijdt gij voorspoedig op het woord van uw waarheid en van uw rechtvaardige zachtmoedigheid. En dan treffen uw pijlen diep in het hart van s konings vijanden. Heren, we belijden die alles overwinnende kracht die u bezit. En wij bidden u dat gij die ook in ons midden rijk tot openbaring wilt brengen in het leven van mensenkinderen die buiten die kracht voor altijd verloren zijn. We smeken u, Heere, dat u die heerlijke genadekracht wilt openbaren voor het eerst daar waar het hart tot nog toe voor u gesloten was. Ach, Heere, u weet hoeveel het zijn in ons midden die in de dwaasheid en in de verblinding van hun hart nog voortleven, die u niet zoeken, die u ook niet nodig hebben en die er geen besef, geen weet van hebben hoe verloren het leven is buiten u. Wilt u blinde ogen nog openen, Heere, en wilt u hen die op de weg die naar het verderf gaat gaan, tot stilstand brengen en tot bekering, opdat ze naar u hun schepper leren vragen en opdat zij voor u, de God tegen wie we gezondigd hebben, mogen buigen om schuld te belijden en genade te bidden. Wilt gij gedenken, Heere, al diegenen wier hart voor u niet open staat en wier leven een leven is waarin gij geen plaats hebt, maak dat door die genadekracht eens anders, Heere. Wilt u ook gedenken aan diegenen die denken dat ze zien, maar die toch blind zijn? Ach, dat was in de dagen van uw rondwandeling op aarde ook al zo. De fariseeën dachten dat ze ziende waren. Maar ze begrepen het uit uw onderwijs dat dat wel eens anders kon zijn. En ze vroegen u, Heere Jezus, zijn wij dan ook blind? En er zijn er altijd onder de godsdienstige mensen die denken dat ze zien en toch blind zijn. Die denken dat ze leven en die de naam hebben dat ze leven. En die toch dood zijn. Ach, Heere, zulke moeten ook ontdekt worden. Zij die steunen op eigen gerechtigheden. Zij die denken dat er wel eens wat gebeurd is in hun leven, wat eigenlijk nooit verder kwam dan wat rimpeling in de emoties, maar waar het hart altijd nog buiten bleef. Zij die wel een omkeer hebben meegemaakt, maar niet verder dan van de zonde tot de deugd, maar nog niet van ware harten tot u de Heere tot bekering zijn gekomen. Heere, we bidden u dat gij ook in het leven van zulken wilt werken en dat u door de ware ontdekkende werking van uw Heilige Geest wilt laten zien dat de nood nog een beetje dieper ligt en dat om waarlijk van genade te leren leven er ook nog meer nodig is. Schenk, Heere, door de kracht van uw Geest dat er niet alleen bekering van de ongerechtigheid, maar ook bekering van de eigen gerechtigheid mag zijn. Wilt gij ook bezoeken, Heere, dat volk dat u zich tot een erfdeel hebt aangenomen en die gij door de weg van waarachtige wedergeboorte en bekering hebt geleid op dat pad dat naar boven voert. Schraag op dat spoor hun wankelende gangen. En wilt u ze geven, Heere, dat zij op die weg des levens gedurig door u, door uw Geest mogen worden geleid. En wilt u daarbij ook de verkondiging van het evangelie in dit morgenuur gebruiken, als het nogmaals gaan zal over het vrucht dragen van het zaad dat in de goede akker viel. Heere, mag er inderdaad bij hen die u vrezen waarachtige vrucht zijn, waarin gij verheerlijkt wordt en waardoor er ook een goed getuigenis naar buiten uitgaat van uw genadewerk. Heere, wij bidden u dat u ons zo gedenken wilt, hoofd voor hoofd en hart voor hart, en dat u ons bezoeken wilt met uw heil. En dan dragen we aan u op, Heere, ook diegenen uit de gemeente die op een bijzondere manier uw hulp en bijstand nodig hebben. Bijzonder geldt dat van die zusters die deze week zullen worden opgenomen in een ziekenhuis om daar ook een operatie te ondergaan. Dan moet een mens zich overgeven en dan heeft hij zelf ook niets meer te zeggen. Dan moet het allemaal van u komen. Heere, zo is het altijd wel, maar in zulke omstandigheden wordt dat wel eens wat beter en dieper verstaan. Wilt u dan ook geven dat zij in de weg die nu met die gij nu met hen gaat, mogen ervaren dat u bij hen bent. En geef hen dat vertrouwen in het hart, dat gij weet wat ze nodig hebben. Bestuur alles zo dat de uitkomst verblijdend mag wezen en dat zij met de hunnen zich nog mogen verwonderen over uw goedheid. We danken u voor het feit dat Esther Korf uit het ziekenhuis thuis mocht komen, dat u haar leven hebt willen sparen en dat u nog aan haar wilde denken. En we danken u ook voor die gezinnen waar gij gezinsvermeerdering, uitbreiding gegeven hebt en waarin voorspoed een kind mocht worden geboren. Heren, we bidden u voor die kleine kinderen. Zij zijn begonnen aan een leven op de aarde waar zoveel leed en ellende en moeite is. Ze zijn begonnen aan een leven dat ook aan de vergankelijkheid, aan de dood onderworpen is. Ze zijn begonnen aan een leven dat ook de smetten en de vlekken en de schuld van de zonde draagt. Ook zij, in zonden ontvangen en in ongerechtigheid geboren. O Heere, wij bidden u dat ge de ouders veel genade wilt geven om deze kinderen aan u de Heere op te dragen en voortdurend in gebed te zijn dat gij aan hen schoon diep in schuld met berouw gedenken zult. En dat u in de harten van die kinderen wilt werken zodat ze nog een keer geboren mogen worden. Maar nu van boven, door de wedergeboorte, dat ze aan dat nieuwe, dat onvergankelijke leven deel mogen ontvangen. Schenk het ook aan de ouders, Heren, dat onvergankelijke goed. En geef dat zo uw geest in die gezinnen rijk mag wonen en werken. En dat de genade van de Heere Jezus Christus daar tot openbaring mag komen. We leggen onze noden u voor, we zeggen u onze beden, we belijden u onze afhankelijkheid, we erkennen uw goedheid. Trouwe ontfermer, hoor naar ons en vergeef ons genadig al onze zonden, om Jezus wil. Amen. We zingen nu uit de 101e psalm, het 2e, 3e en 4e vers. Psalm 101, vers 2, 3 en 4. Ik zal met verstand de weg betreden der vromen. Ik zal met vermaak naar het kwaad niet overhellen en het verkeerde hart in wie het mij ook moog blijken. Voor de tweede maal staan wij dus vanmorgen stil bij het laatste deel van de gelijkenis van de zaaier en de verklaring die de Heer Jezus daarvan gegeven heeft. Het laatste deel spreekt van het zaad dat in de goede aarde terechtkwam en dat daar ook vrucht ging voortbrengen. Het schoot wortel naar beneden en het bracht vrucht voort naar boven. En we hebben gezien dat de Heer Jezus in zijn verklaring, en dat hebben we bij elkaar gelezen uit het Matthäus, Marcus en Lucas evangelie, al de gegevens die daarover in de verschillende evangelieën staan, hebben we samengevoegd. En toen gezien dat de Heer Jezus met deze vierde categorie hoorders die mensen bedoelt die het woord horen, die het woord ook ontvangen, die het bewaren, en dat doen ze in een goed en eerlijk hart, en die vanwege het feit dat zij het in dat goede en eerlijke hart bewaren, nu ook komen tot het dragen van vruchten, en dat dan nog wel, zoals er ergens ook staat in Lucas, in volstandigheid. En toen hebben we met name gelet op het feit dat de Heere daar spreekt van een goed en eerlijk hart. We hebben gezien dat dat maar niet zo vanzelfsprekend is dat een mens een goed en eerlijk hart heeft. Integendeel, het hart dat wij meebrengen als we op de wereld komen, dat is een arglistig en een verdorven hart. Het slechtste en het meest verdorvene huist daarin. En vandaar dat we belijden met onze catechismus dat we tot alle boosheid geneigd zijn, onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. En zal er dan toch sprake zijn van een goed en eerlijk hart, dan is daaraan vooraf gegaan een bovennatuurlijk werk van de Heilige Geest. Dan is daaraan vooraf gegaan de waarachtige wedergeboorte. Dat is de eerste les die wij leerden aan de hand van dit gedeelte van de gelijkenis van de heiland. Daar zal een bovennatuurlijk werk van de Heilige Geest moeten plaatsvinden. Zal een zondaar ooit komen tot het dragen van vrucht? Zonder dat werk van de Heilige Geest blijft ons leven onvruchtbaar. En behoren we op zijn best bij de eerste, de tweede of de derde categorie hoorders. En nu vanmorgen een andere les. Het omgekeerde eigenlijk. Zagen we een vorige keer dat er zal er vrucht zijn, een bovennatuurlijk werk van de Heilige Geest moet plaatsvinden. Nu draai ik het om. En nu zeg ik, het enige bewijs dat ons hart goede aarde is, is het feit dat we vrucht dragen in volstandigheid. Het enige bewijs dat ons hart goede aarde is, is gelegen in het feit dat wij in volstandigheid vrucht dragen. In volstandigheid, ja, dat er ook bij. Want bij die eerste en bij die tweede groep luisteraars kon je nog een zekere zin spreken van vrucht dragen, nietwaar? Die op de steenachtige plaatsen bezaaid waren en die tussen de doornen terechtkwamen. Daar was toch nog wel wat mee aan de hand. In ieder geval, daar was een beginsel van groei. Maar het verstikte en het verdween en er kwam niets van terecht. Er was niet een vrucht dragen in volstandigheid. Maar als dat er is, dat we inderdaad in volstandigheid consequent vrucht dragen, dan is dat het bewijs dat we in de goede aarde terechtkwamen. Nu gemeente, let u er met mij in de eerste plaats even op dat het wel echt nodig is om vrucht te dragen. We praten vanmorgen niet over dingen die aan de kant, aan de rand van het leven staan. En die bijkomstigheden zijn. Nee, we praten over zeer wezenlijke dingen. Vrucht dragen. Als dat er niet is, dan gebeurt wat de Heer Jezus op een andere plaats gezegd heeft. Over een boom die onvruchtbaar is. Er komt een moment dat hij omgehouden en in het vuur geworpen wordt. En wat hij op een andere plaats weer zei in de gelijkenis van de wijnstok en de ranken. Alle rank die in mij geen vrucht draagt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. U ziet, er is keus tussen twee dingen. Het is vrucht dragen of verbrand worden. En daar zit niets tussen. Vrucht dragen of verbrand worden. Het is alleen maar mogelijk om waarachtig christen te zijn en vrucht te dragen, of je bent in zijn geheel geen christen. Geen waarachtig christen, maar bestemd voor het eeuwige vuur. Als de vrucht ontbreekt, beslaan we onnuttelijk de aarde en dan heeft de Heere geen plaats voor ons. In zijn langmoedigheid draagt hij ons een tijd lang, maar het einde is het vuur. Dus vrucht dragen is wel van eminent belang. En als het ontbreekt, dan het vuur. En dan de vraag, want daar gaat het natuurlijk vanmorgen heel sterk om. Wat is dan vrucht? Wat bedoelt de Heere Jezus als hij het heeft over vrucht dragen hier in deze gelijkenis en bij die ranken in de wijnstok en bij andere gelegenheden? Wat is vrucht? Ik zou u dat met verschillende antwoorden uit de schrift kunnen duidelijk maken. Bijvoorbeeld met het woord wat we lezen in het boek der Handelingen in het 20e hoofdstuk en daarvan het 21e vers. Handelingen 20, dat is het hoofdstuk waarin ons verteld wordt dat apostel Paulus afscheid neemt van de ouderlingen in Efeze. En dan ziet hij nog een keer terug op de jaren waarin hij in de stad Efeze gearbeid heeft. En dan vertelt hij nog zoiets uit zijn eigen ervaring als dienaar van het evangelie en van zijn werk zoals hij het daar heeft verricht. En hij zegt onder andere in vers 19 dat hij daar de Heere gediend heeft met alle ootmoedigheid en vele tranen en verzoekingen die mij overkomen zijn door de lagen der Joden. Hoe ik niets achtergehouden heb van hetgeen nuttig was, dat ik u niet zou verkondigd en u geleerd hebben in het openbaar en bij de huizen, betuigende bij de Joden en Grieken de bekering tot God en het geloof in onze Heere Jezus Christus. Dat heeft de apostel gepredikt. Dat er bekering moest zijn, dat er geloof dient te wezen. En daaruit mogen we aflezen dat als deze dingen er zijn, dit de vrucht is. Bekering tot God en het geloof in de Heere Jezus Christus. Zo zou je de vraag kunnen beantwoorden, wat is vrucht? Vruchten van geloof en bekering. En die twee tegelijk. Die twee niet los van elkaar. De ene wel, de andere niet. Nee, geloof en bekering, zoals Paulus ze daar beide betuigd heeft, zowel aan Joden als aan Grieken, zo werkt de Heere ze ook daar waar hij zelf inderdaad aan het werk is. Ik kan het ook op een andere manier nog duidelijk maken, met een andere plaats van de schrift. De vraag is, wat is nou eigenlijk die vrucht? En dan denkt iemand met mij maar aan Galaten 5, waar het woord van de Heere ons spreekt over de vrucht des geestes. 22e vers van Galaten 5. Maar de vrucht des geestes is, en dan worden ze genoemd, liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Dat is ook een Bijbelse definitie van wat vrucht is. Dat is niet in tegenspraak met wat ik zo pas zei. Want als er waarachtige bekering en als er waarachtig geloof is, dan zal het openbaar komen, juist ook hierin, dat er liefde is en blijdschap en vrede en langmoedigheid en goedertierenheid enzovoort. Ik zou ook kunnen denken aan wat we gelezen hebben vanmorgen in het eerste hoofdstuk, al zit dat daar natuurlijk onlosmakelijk aan vast. Maar de Bijbel laat het hier en in Efeze 1 bijvoorbeeld heel duidelijk weten dat het doel dat God met zijn verkiezing heeft niet een zalig volk is in de eerste plaats, maar een heilig volk. Hij heeft ze verkoren opdat ze heilig zouden zijn, opdat ze het beeld van zijn zoon gelijkvormig zouden zijn. Maar nu de Heere zich dat heeft voorgenomen, dat ze het beeld van zijn zoon gelijkvormig zouden zijn, nu staat hij er ook voor in dat dat vruchtdragen er is en dat dat vruchtdragen er blijft en dat er gesproken kan worden van een in volstandigheid vruchtdragen. Hij wil ze aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig hebben. Dat wil zeggen, hij wil het verloren beeld Gods in hen herstellen. Dat wat verloren ging in de geweldige, ernstige zondeval, dat komt hij herstellen en dat brengt hij weer terug. U weet hoe het ging in de zondeval? Het aangrijpende derde hoofdstuk van Genesis, want het is een aangrijpend hoofdstuk. Dat vertelt ons hoe de mens luisterde naar de duivel. En daardoor onder de macht van de duivel kwam. En dat de mens al luisterend naar de stem van de duivel en meer komende onder de macht en de invloed van de duivel, de genoegens van de zonde, ging verkiezen boven de gemeenschap met God. Want we lezen dat Eva die boom aanzag en dat hij begeerlijk was om verstandig te maken. Als wij maar onder de stem, onder de invloed van de stem van de duivel zijn gekomen, dan gaat de duivel dit effect met zijn woorden in ons leven bereiken, dat wij de genoegens van de zonde verkiezen boven de gemeenschap met God. En één stap verder en we zijn bij welbewuste ongehoorzaamheid. En ze nam van haar vrucht en ze at. Luisteren naar de stem van de duivel, onder invloed van en de bekoring van die stem komen, betekent dat we de zonde gaan verkiezen. En omdat we de zonde gaan verkiezen, gaan we de zonde ook doen. Bewust ongehoorzaam. En zo verloor Eva en Adam met haar en hun oorspronkelijke zuiverheid en reinheid. En zo werden ze vervreemd van God. Want toen God daarna kwam, vluchtten ze weg. Angst en vrees in hun ontwaakte geweten. Niet langer verblijd als God komt, nee, want ze voelen het aan zonder dat er een woord over gezegd is dat God nu als rechter komt. En dat ze voor hem niet meer kunnen bestaan. En zo ging dat. Zo is het beeld Gods verloren. Zo is een mens een ellendige zondaar geworden, verdorven in zijn bestaan en op weg naar het verderf met een geweten dat ontwaakt is, dood in de misdaden, een vreemdeling van God en een prooi, een slaaf, een onderworpene van de duivel. Wat een verschrikking is er over de mens en over zijn nageslacht gekomen. Maar God heeft van eeuwigheid besloten om een deel van die gevallen mensheid aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te maken. En dat verloren beeld weer te herstellen. En dan werkt God precies in omgekeerde volgorde. Ik toonde u zo pas hoe het ging, hoe de val plaatsvond, hoe het steeds verder naar beneden ging, luisteren naar de duivel en toen de genoegens van de zonde verkiezen boven de gemeenschap met God en toen grijpen naar de zonde in welbewuste ongehoorzaamheid en toen het verlies van de oorspronkelijke zuiverheid en reinheid, het ontwaakte geweten en toen het vervreemd zijn van God. Verder weg kan het niet. Vreemd van God, een vluchteling voor God. Iemand die wegkruipt omdat God zijn rechter is. En dat hij zijn vonnis uit de mond van zijn rechter kan verwachten. Als God nu komt om dat verloren beeld te herstellen. Ze naar het beeld van zijn zoon gelijkvormig te maken. Dan begint God van onderop. Dan begint hij te herstellen daar waar de vallen diepste en waar de vervreemding van God het grootste is. Dan begint God zichzelf aan zo'n zondaar te openbaren. En dan begint God die vervreemding die er tussen hem en die gevallen mens ontstaan is op te heffen. Zodat die mens weer leert verlangen naar de gemeenschap met God. Die geest die aan het werk gaat, want dat is het werk van de geest, die komt daar reinigen. Die komt daar zuiveren. Die komt daar de dingen weer op hun plaats zetten. Die gaat zonde, zonde noemen. En ongerechtigheid, ongerechtigheid. In ons ontwaakte geweten hebben we allerlei mogelijkheden gebruikt en benut om onszelf toch nog wat gerust te stellen. En onszelf wijs te maken dat die zonde toch eigenlijk zo erg niet is. En dat een ander dat kwaad ook doet en dat we ook niet alleen staan. En we hebben de schuld op een ander geschoven. Zo ging het toch? Adam, Eva, ze wezen toch naar elkaar. De vrouw die gij bij mij gegeven hebt. Adam schoof de schuld van zich af. Het was Eva. Schuld. En Eva nam de schuld niet op zich, maar ze wierp hem af op de slang. De slang heeft mij bedrogen. De mens heeft allerlei excuses en verontschuldigingen om zijn ontwaakte en zich beschuldigende geweten toch nog wat gerust te stellen. Maar dat is de weg niet. De weg is dat we eerlijk voor God worden. En als de geest ons eerlijk maakt en zonde zonde noemt en de ongerechtigheid als ongerechtigheid aanmerkt en brandmerkt, dan komt de mens op de plaats waar hij met een in beginsel gereinigd gemoed voor Gods schuld gaat belijden. En dan gaat die mens die gehoorzaamheid heeft opgezegd aan de Heere, gehoorzaamheid betonen. Heere, zegt Paulus dan, wat wilt gij dat ik doen zal? Wat wilt gij dat ik doen zal? Want er komt een begeerte om de gerechtigheid te volbrengen en de wil Gods te volbrengen. En dan wordt de mens niet langer aangetrokken door de begeerlijkheid van de zonde. Hoe begeerlijk en aanlokkelijk het kwaad ook geweest is. Het wordt nu door dat genadewerk van de Heilige Geest zo dat we naar het beeld van Christus herschapen worden. En Christus heeft de zonde nooit gekozen. Christus heeft de zonde nooit begeerd. Hij heeft altijd tegen de zonde gezegd, ik wens u niet te doen. Ga weg van mij. En zo werkt de Heere dat ook bij degenen die van Christus zijn. Die hartelijke keus om in een nieuw godzalig leven te wandelen en aller zonde vijand te zijn, om zo ook onder de macht en de invloed en de heerschappij van de duivel uitgehaald te worden. En als een schaap van de goede herder niet langer naar de stem van een vreemde te horen, die met zijn lokstem toch nog probeert te brengen op de paden die naar het verderf voeren. Maar om als een schaap van die herder niet anders de winst te wensen dan te horen naar zijn stem. Nou, zo wordt het beeld Gods hersteld, en omdat de Heer dat van plan was en ook uitvoert, daarom zei ik, daarom is er die vrucht, daarom is er. Hij werkt het immers zelf. Honger en dorst naar gerechtigheid. Daarom is er, hij werkt het immers zelf. Barmhartigheid. Daarom is er, want hij werkt het. Al die andere vrucht. Oh ja, er is verschil. Bij de een meer dan bij de ander. Dat laat de gelijkenis ook zien. Er wordt gesproken over 60, 30, 60 en 100-voudige vrucht. En het is ook niet alleen hier dat de Bijbel over dat onderscheid spreekt. Dat er is tussen de ene en de andere die toch allebei waarachtig de Heere vrezen. Het leven van de een is inderdaad vruchtbaarder dan het leven van de ander. Abrahams leven was vruchtbaarder dan dat van Lot. Van Abraham lezen we dat hij zijn ganse huis onderricht gaf. En dat hij zijn ganse huis voorging in de dienst van de Heere. En van Abraham lezen we dat hij tot zegen geweest is, ook voor zijn omgeving. Maar van Lot kunnen we alleen maar constateren dat hij zelf gered is, maar dat hij ook nog net niet één, zelfs niet uit zijn eigen huisgezin, heeft meegenomen op weg naar de hemel. Zo onvruchtbaar was zijn leven. Al ontbrak aan de andere kant elke vrucht toch ook weer niet. Maar er was duidelijk verschil tussen de een en de ander. En waar zit dat in? Waarom is er bij de een 30-voudige vrucht en bij de ander 60-voudige en bij weer een ander 100-voudige vrucht? Er zijn verschillende oorzaken voor aan te wijzen. Er is bijvoorbeeld, ik denk dat we dat wel eerst mogen noemen, er is in de eerste plaats de soevereiniteit van God. Moet dat dan voorop staan? Jawel. Jawel, ik denk dat dat voorop moet staan. Want de Heere is vrij in het bestemmen van zijn genade, waar hij wil en aan wie hij wil. En de Heere is ook vrij in het geven van de hoeveelheid van zijn genade. En het is inderdaad God die soeverein beschikt en beslist wie wel en wie niet. Maar ook hoeveel iemand zal ontvangen. En overigens, en dat is ook duidelijk, andere oorzaken zijn er ook aan te wijzen. Waardoor is er bij de een maar 60, maar 30 fouten, terwijl een ander 100-voudige vrucht heeft. Het kan ook samenhangen met iemands karakter. Jawel, dat kan ook. Er zijn mensen die een zeer zwaarmoedig karakter hebben. Ik denk aan Heman, de dichter van de 88ste psalm, van wie we lezen dat hij van zijn jeugd aan bedrukt en doodbrakende geweest is. Terwijl er anderen wat meer opgeruimd karakter hebben. Maar ik denk dat een van de belangrijkste oorzaken, en daar zullen wij mee tot onszelf moeten inkeren, is: hoe gedragen wij onszelf? Als we bij het volk des Heren mogen behoren en als in beginsel dat beeld Gods is en wordt hersteld in ons leven, wat doen we dan zelf? Als de Geest werkzaam is, dan is het ontzaggelijk belangrijk hoe wij met de Heilige Geest omgaan. En vanwege de overgebleven zonden in het leven van Gods kinderen moet de apostel Paulus schrijven aan de Efeziërs: bedroeft de Heilige Geest Gods niet. En aan de Thessalonicenzen: blust de geest niet uit. Dat zegt hij niet tegen ongelovigen en onbekeerden, dat zegt hij tegen Godvrezenden. Blust de geest niet uit. Bedroeft de Heilige Geest Gods niet. Wordt dat namelijk wel gedaan, bedroeven en uitblussen van de Heilige Geest, dan staat zo'n mens zelf de vrucht en de groei in de weg. Door een slordige levenswandel. En dan kunt u dat net zo praktisch invullen als dat u wilt. En dat vult de Bijbel praktisch in. Dan spreekt de Bijbel en in dat kader staat het, leest u het maar na, ik heb geen tijd om het allemaal te noemen, leest u het maar na in Efeze 4 bijvoorbeeld, waar ik zo pas uit citeerde, bedroeft de Heilige Geest Gods niet. Dat staat in het kader van hoe wij onze mond gebruiken. En wat wij met onze tong en onze lippen zeggen. Wat voor woorden we spreken, wat voor gesprekken we voeren. Zijn dat ijdele, lege gesprekken? Zijn dat gesprekken waarin het altijd over een ander gaat? Die we belasteren en waarvan we allerlei dingen van vertellen? Of zijn dat gesprekken die gericht zijn op de geestelijke opbouw van degene met wie we in gesprek zijn? En met de tong en met de mond en met onze lippen en met ons spraakorgaan kunnen wij de geest bedroeven, zegt Paulus. En u kunt het op andere plaatsen in de schrift toch op een andere manier ingevuld krijgen. Maar allerlei zonde en allerlei ongerechtigheid stuit de groei en belemmert de vrucht. Want we bedroeven er de geest mee en we blussen de geest ermee uit. En als we de zonde toelaten in ons hart en de zonde niet van harte vijand zijn. En de zonde niet mijden en vlieden. Als we de wereld te vriend houden en met de wereld gearmd op pad gaan. En allerlei van de wereld meenemen in onze bagage op onze zogenaamde pelgrimsreis. Dan blussen we de geest uit. En we belemmeren de groei. En je komt niet verder, al is het als het werk van Gods genade waarlijk in je leven begonnen is. Je komt niet verder dan het onvruchtbare leven van Lot. Verder niet. En dan is nog genade als je zelf gered wordt. Maar daarin is God niet verheerlijk. Hierin is mijn Vader verheerlijk dat ge veel vrucht draagt. Daarin ligt de zaligheid niet dat ik nog maar net de hemel binnen mag. Maar de zaligheid ligt daarin, zoals we dat gelezen hebben in 2 Petrus 1. Voeg dan bij uw geloof deugd enzovoort. Indien deze dingen bij u zijn en in u overvloedig zijn, zo zal u rijkelijk verleend worden de ingang in het hemels koninkrijk. Zo. En daarom dat woord van de apostel Petrus, daarom broeders, benaastigt u om uw roeping en verkiezing vast te maken. Want dat doende zult ge nimmer meer struikelen. Ziet u, en Petrus wijst daar ook op, wat ik zo pas formuleerde en wat de les is waar we mee bezig zijn. Het enige bewijs dat ons hart goede aarde geworden is, dat is of we vrucht dragen. En zo zegt Johannes het, ik neem u nog één keer mee naar het getuigenis van een van de apostelen. Hieraan kennen wij dat wij hem gekend hebben. Zo we zijn geboden bewaren. Indien iemand zegt, ik ken hem, en zijn geboden niet bewaart, die is een leugenaar. En in die is de waarheid niet. Gemeente, voelt u het? We kunnen wel zeggen, ik ken de Heere, ik geloof in de Heere, ik dien de Heere, ik heb de Heere lief. Je kunt al die getuigenissen, al die geloofsgetuigenissen wel spreken. En je kunt het helemaal bijbels formuleren. En je kunt er indruk mee maken op een ander. En je kunt een ander misschien wel overtuigen als je zo wat zegt. Ik ken hem, ik geloof in hem, ik heb hem lief. Maar als we zijn geboden niet bewaren, is die prachtige belijdenis niet anders dan een leugen. Dat zegt Johannes hier, die daar zegt, ik ken hem en zijn geboden niet bewaart. Die is een leugenaar. En hoe weten we dan dat we hem kennen? Hieraan kennen wij dat we hem gekend hebben. Hoe weet ik nu dat ik hem ken? Hoe weet ik nu dat mijn belijdenis waar is? Hoe weet ik nu dat ik hem waarachtig lief heb? Hoe weet ik nu dat ik waarlijk in hem geloof? Was het enige bewijs, dat mijn hart goede aarde is, dat is zo wij zijn geboden bewaren. Zo we vrucht dragen. Zo daar is liefde, gerechtigheid. Zo daar is barmhartigheid. Reinheid van hart, honger en dorst naar gerechtigheid, treuren over de zonde, arm van geest. De vraag waar we mee eindigen, dat is, gemeente, is die vrucht er? Is die vrucht er? Als die vrucht er niet is, dan is er ook geen ene zaligspreking voor ons te vinden. Geen één. Als die vrucht er niet is, dan worden we uitgehouwen en in het vuur geworpen. Als die vrucht er niet is, dan beslaan we onnuttelijk de aarde. Als die vrucht er niet is, dan zijn we nu nog in het heden der genade, dankzij de langmoedigheid Gods, maar duurt niet altijd. En er komt een moment dat de hemelse landman komt met de bijl die nu alreede aan de wortel der boom ligt. En elke boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. En dan is er geen herstellen meer aan. Wie zijn het in ons midden die dat eerlijk moeten zeggen? Vrucht dragen? Nee. Als het om deze dingen gaat, dan ben ik er een vreemdeling van. Mijn hart is altijd nog gesloten. Geen waarachtige vreze Gods, geen gemeenschap met de Heer. De zonde heb ik eigenlijk toch nog lief. Ik weet wel dat het niet goed is. Ik weet wel dat het verkeerd is. Ik weet ook wel dat het einde de dood is, maar ik kan er niet van loskomen. En in de diepste grond van mijn hart wil ik er ook niet van loskomen. Wie zijn dat? Eerlijk, uw enige verwachting is het eeuwige vuur. Elke boom die geen goede vrucht voortbrengt. En de bijl ligt al klaar aan de wortel van de boom. Hij hoeft alleen nog opgeraapt te worden. Hij is al gereed. Elke boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Zo ge zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord. Want vandaag heeft de bijlslag nog niet plaatsgevonden. Maar de Heere in zijn langmoedigheid spaart nog. En de Heere zegt het. In zijn langmoedigheid en groot geduld wendt u tot mij. En wordt behouden. Zoals Petrus het op de Pinksterdag zei. Wordt behouden. Van dit verkeerd geslacht, heden is het nog de dag der zaligheid? Of zijn er wel die vruchten? Ja, zegt u, dat geloof ik inderdaad. Dat kan ik in mijn leven wel constateren. Vrede, gerechtigheid, blijdschap, langmoedigheid. Die dingen zijn er. Geboden bewaren, jawel. De geboden van de Heere bewaren, dat doe ik. Wie praat er zo? Dat lijkt verdacht veel op die rijke jongeling, vindt u niet? Al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jeugd af aan. Dat lijkt verdacht veel op de gemeente van Laodicea, waarvan de Heere zegt, ge zijt rijk en verrijkt. Kunt ze zomaar aanwijzen, die vruchten in uw leven? U durft niet te spreken van 100-voud, maar toch wel van 60-voud. Dat lijkt op de fariseer die zegt, ik dank u dat ik zo en zo ben. Hoe is het dan? Zou het niet zo zijn in het leven van hen die de Heere vrezen? Dat ze zich kunnen plaatsen naast een Paulus. En dat ze zich in het gezelschap van een Job thuis voelen. Waarom? Nou, Job zei, ik verfoei mij. En Paulus zei, ik ellendig mens. Waarom zei Paulus dat? Hij zei dat omdat terwijl hij door genade wist wat er gebeurd was in zijn leven. En terwijl hij door genade wist dat er inderdaad andere dingen in zijn leven aan de orde waren gekomen dan voor die tijd. Terwijl hij door genade wist dat er een honger en een dorst naar de gerechtigheid in zijn leven was. Terwijl hij door genade wist dat hij de broeders was gaan liefhebben. Terwijl hij door genade wist dat er bovenal hartelijke liefde tot God in zijn ziel gekomen was. En dat heeft hij op meer dan één plaats ook beleden en opgeschreven. Terwijl Paulus door genade wist dat er inderdaad in zijn leven dingen waren. Die nergens uit te verklaren waren dan alleen uit het onnaspeurlijke, bovennatuurlijke werk van de Heilige Geest. Hij toch in zijn leven zoveel verkeerde dingen nog ontdekte. Dat hij nooit meer als een fariseer naar de tempel kon gaan om te zeggen, ik dank u. En dat hij nooit meer als een rijke jongeling kon zeggen, al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jeugd af aan. Maar dat hij het met David uit het Oude Testament verder niet kon brengen dan, schoon ik arm ben en ellendig, denkt God aan mij bestendig. En verder kom je dan niet. Ontken je daarmee het werk van Gods genade in je leven? Nee, helemaal niet. Ontken je daarmee dat er inderdaad in je leven wat veranderd is, wat nergens anders uit te verklaren is dan uit het feit dat de Heere begonnen is? Nee, natuurlijk niet. Maar je beleidt tegelijkertijd, Heere, wat kom ik veel te kort, vrucht dragen. Ach, 100-voud, dat zeker niet. 60, dat zeker ook niet. 30. Durven we het allemaal zelf dan zo voor vruchten houden? Zijn we dan zelf maar zo direct gereed om dit aan te wijzen en dat aan te wijzen? Ach, aan als je dan vruchten mag zien, tot je verwondering, dan zie je als je ze goed bekijkt de onvolkomenheid en de vlekken van de zonde erop. En dan zie je dat je daarmee ook voor God nog niet kunt verschijnen. Ik, ellendig mens. Dat is Paulus. Ik verfoei mij. Dat is Job. Mag ik u eens een ander noemen? Dat is dan geen bijbelschrijver, maar wel iemand die groot geweest is in het Koninkrijk der Hemelen. En die door de Heere gebruikt is om het evangelie te verkondigen en dat tot zegen van velen in Londen. Ik denk aan John Newton. In zijn eertijds was hij slavenhandelaar. Maar God bekeerde hem en God stelde hem in dienst van het evangelie. En als John Newton zo een aantal tientallen jaren op de weg des levens geweest is, op de weg voor het geestelijke leven, dan maakt hij de balans eens op. En dan zegt hij, toen de Heere mij in het hart greep, had ik hoge verwachtingen. Hoge verwachtingen dat mijn leven nu waarlijk tot eer van de Heere zou zijn en gewijd zou zijn aan zijn dienst en besteed zou worden tot zijn eer. Maar ik moet er helaas dit van zeggen, dat al mijn gouden verwachtingen luchtkastelen gebleken zijn. Ik heb tot nu toe, zegt hij, als een arme zondaar geleefd. En ik geloof dat ik als een arme zondaar zal sterven. Heb ik dan niets gewonnen? Vraagt hij. Ja, ik heb dit gewonnen. Dit wat ik eigenlijk liever niet had. Ik heb dit gewonnen. Een toenemend bewijs van de bedriegelijkheid van mijn hart. Ik was beschaamd van mezelf toen ik hem begon te dienen. Ik ben nog meer beschaamd van mezelf nu. En ik verwacht dat ik het meest beschaamd zal zijn wanneer hij komt om mij tot zich te nemen. Maar dan de andere kant. Maar o, ik verheug mij, zegt hij, in hem, omdat hij zich voor mij niet schaamt. Dat is vruchtdragen. Meer en meer beschaamd staan over jezelf. En alleen het uit hem verwachten. Want wat is het tenslotte met dat vruchtdragen? Hosea heeft het ons geleerd. Uw vrucht is uit mij gevonden. En dan zegt Newton, ik ben beschaamd. En ik zal nog meer beschaamd staan als ik naar mezelf kijk. Wie ben ik? Wie ben ik? Na ontvangen genade, wie ben ik? Nadat de Heere met me begonnen is en nadat de Heere met me voortgegaan is. En wat is mijn leven en wat komt God veel aan mij tekort? En wat is er veel in mijn leven dat voor hem niet bestaan kan? En wat moest het anders zijn? Heere, ik kan aan het eind van mijn leven niet anders doen dan mijn ogen beschaamd voor u neerslaan. Is dat nou de vrucht en het resultaat van al de arbeid uw liefde aan mij? Ik verfoei mij, maar het wonder, en nu hoef ik me niet bang te maken, dat hij zich voor mij schaamt. Kijk, iemand die zo spreekt en iemand die dat aan het papier durft toe te vertrouwen, bij hem is het beeld Gods hersteld. Die heeft de trekken van de Heere Jezus Christus in zich. Die heeft iets van dat genadewerk van de Heilige Geest. Er is toch een duidelijke verandering in zijn houding tot God gekomen. Er is toch duidelijk uit dat getuigenis ook dat hij de reiniging van zijn zonde begeert. Er is toch duidelijk uit dat getuigenis dat hij een veranderde houding tegenover de heilige geboden van de Heere heeft ontvangen. Er is toch in beginsel toch ook duidelijk dat hij begeert vooral de heerschappij van de duivel verlost te worden. En er is toch boven al dit dat hij zich van harte verheugen mag over het feit, niet in de eerste plaats dat hij God lief heeft, maar dat God hem eerst heeft lief gehad en dat hij daarom zich nooit voor hem schamen zal. Zo werkt dat. Vrucht dragen. Dat is dan wel eens gezegd met het beeld van die stratenmaker, die je nauwelijks meer aan het werk ziet natuurlijk in onze tijd. En onze jonge mensen weten niet eens meer wat een stratenmaker is, ben ik bang. Maar dat is het werk van het geestelijke leven. De man zit op zijn knieën. En hij werkt achteruit. Zo wordt door het werk van de Heilige Geest dat volk van de Heere meer en meer bekwaamd om toch vruchten te dragen. Daar verheerlijkt God zich in. Schoon ik arm ben en ellendig, ben voor God niet te min. Denkt Hij aan mij bestendig. En dan is het toch echt waar. Dan zal de bruid straks geen enkele vlek en geen enkele rimpel meer hebben. Amen. Psalm 138, het vierde vers. Heren, wij buigen ons weer voor uw heilig aangezicht neer en we erkennen uw goedheid. U hebt ons ook in dit morgenuur nog samen rondom uw woord gebracht en we mochten met elkaar luisteren naar dat evangelie dat ons spreekt van uw werk. Ja, heren, uw werk is het als er in het leven van zondaren vruchten mogen zijn. Ook al durven ze er zelf niet voor houden, ook al weten ze dat ook de vruchten nog onvolkomen en met zonde bevlekt zijn, ook al weten ze dat er inderdaad naast die vruchten ook nog zoveel verkeerde dingen, gifappels in hun leven groeien, dorens en distels. Toch, Heere, bij al degenen die u vrezen, is er dat werk waardoor er toch in beginsel die verandering kwam. In beginsel die omkeer kwam. Dat zaad viel in een goede aarde. Dat ging wortels schieten. Dat ging vrucht voortbrengen. En dat wordt door u gemerkt en door u ook erkend. O Heere, dan hoeven wij met de vruchten niet groot te worden. Dan hoeven wij met onze bloemen niet te gaan pronken. Als Gij er dan maar in verheerlijkt wordt. Wij bidden U, Heere, verlos ons van de onvruchtbaarheid. Verlos ons van alles wat de groei in de weg staat. Bewaar er ons voor om de geest uit te blussen en te bedroeven. Bewaar degene die u vrezen ervoor, Heere, dat zij langs welke weg ook en door welke middelen dan ook zouden veroorzaken dat hun leven toch nog met onvruchtbaarheid geslagen is. Heere, gij die het goede werk begonnen zijt in al de uwen, wilt u dat ook voortzetten zoals u het beloofd hebt? En wilt u geven dat al gaan zij dan voor eigen waarneming en inleving al meer achteruit, zodat ze Paulus meer en meer gaan begrijpen en met hem van harte moeten gaan belijden. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Zo ook meer en meer hun enige verwachting mag gaan worden van u, o Heere Jezus Christus, die de werken uwer handen nooit laat varen. Wilt u gedenken aan hen die voor u niets betekenen, die in uw koninkrijk geen enkele vrucht opleveren? Wilt u ze bekeren, Heere, al diegenen die nog aan de zonde vastzitten, ondanks het mom van godsdienst en vroomheid misschien? Wilt u ze bekeren tot u, de levende God, waarachtig door uw geest? Zegen ons ook verder op deze dag, om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte uit de 19e psalm, het 6e vers, psalm 19, vers 6. althans een in vrede, draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.